onze hulp en onze verwachting deze morgen is in de naam van de Heere, de drie enige God die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, de God die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voor om met elkaar te zingen uit Psalm 84, 1 en 6. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer, der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er volgt in vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild, is het alle tijd een zon en schild. Het eerste en het zesde van Psalm 84. gaan vanmorgen luisteren naar de wet van de Heere. Na de wetslezing vroeg ik u om te zingen uit Psalm 1. Psalm 1, het eerste vers: welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Psalm 1, vers 1, dat we samen geluisterd hebben naar de wet van God en de samenvatting daarvan. God sprak al deze woorden en zei: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van dat wat boven in de hemel is, nog van dat wat onder op de aarde is, nog van dat wat in de wateren onder de aarde is. U zult u daarvoor niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heer uw God, dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En de Heer rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van u naaste is. En de Heere vatte deze geboden samen toen hij sprak: gezult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gezult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Samen de Heere zoeken in het gebed. Verootmoedig ons voor de Heere en bidden hem onze zegen voor deze dienst. Laten we samen bidden. Heere, heilige, barmhartige en getrouwe God, Wij komen tot u aan het begin van deze dienst. Want u hebt het gezegd, Heere, zonder mij kunt gij niets doen. Maar we hebben ook gezongen uit die psalm waar in een van de andere versen staat: welzalig hij die al zijn hulp en kracht alleen van u verwacht. En laten we dan vanmorgen in dat spoor gaan, Heere. Zonder u kunnen wij niets doen. Maar bij u geloven we, Heere, is alles wat wij nodig hebben. Om getroost te leven en eenmaal ook zalig te sterven. Welzalig, Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. En wilt u dat vertrouwen, Heer, in ons hart werken? En wilt u dat vertrouwen in ons hart versterken? Want daarvoor komen we toch naar de kerk. Niet om de tijd uit te zitten, maar om uw woord te horen, zodat we u leren kennen door het geloof en op u leren vertrouwen en ons hoe langer hoe meer aan u de Heere mogen overgeven. En wat hebben we dan een goed leven, Heere? Want dan wilt u een zon en een schild zijn voor al degenen die u vrezen en lief hebben. En dan mogen we ook vanmorgen bidden dat dat licht van die zon in ons hart en leven schijnt, de duisternis verdrijft en onze koude harten verwarmt door die zonnestralen van de zon der gerechtigheid. Heere, we mogen u danken dat we hier vanmorgen mogen zijn, dat wij weer wakker mochten worden waar andere mensen niet meer wakker zijn geworden. Dat u ons de kracht en de gezondheid gaf waar anderen misschien dat niet meer kunnen, die misschien heel graag naar de kerk zouden willen gaan, maar vanwege ouderdom of ziekte dat niet meer kunnen. Wij wel. En we vinden het misschien heel gewoon. En we zitten misschien ook wel met een beetje tegenzin in de kerk, omdat het nou eenmaal zo hoort, of omdat het van papa en mama moest. Maar Heere, laat ons zien wat een voorrecht het is. Dat u naar zondaren omziet. Dat u bemoeienis met ons hebt. Dat u uw handen uitstrekt naar een weerstrevig volk. En dat u zegt telkens weer: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Want ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Heere, geef dat wij die goedheid, die ontferming en dat geduld van u met ons zullen opmerken. En dat we er verwonderd en klein over zullen worden. Dat u zo goed bent voor slechte mensen. Want Heere, dat zijn we. En dat zijn we ook geweest in de afgelopen week. Zelfs als we u lief hebben en het ons verlangen is om in uw wegen te wandelen, dan moeten we nog belijden, Heere. Dat we maar een heel klein begin van nieuwe gehoorzaamheid hebben vertoond. Dat we zo vaak u vergeten. Dat we zo vaak niet doen wat we zouden moeten doen. En wel doen wat we niet zouden moeten doen. Dat we zo vaak lauw zijn en lui in het dienen van u, Heere. O, Heere, geef dat het ons vanmorgen oprecht tot schuld is. Dat we er berouw over hebben, want dat bent u niet waardig. Maar dat we ook onze toevlucht mogen nemen, telkens weer, tot dat verzoenende bloed dat reinigt van alle zonden. En als we dat nog niet deden, Heere, wilt u ons dat dan leren? Wilt u onze ogen openen voor de werkelijkheid, de realiteit van onze schuld? Voor ons onvermogen om dat ooit nog goed te maken? Opdat wij een mishagen aan onszelf hebben? Ons voor u leren verootmoedigen? En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in de Heer Jezus gaan zoeken? En niet zullen rusten voordat wij mogen weten dat wij geborgen zijn achter het bloed van het lam. Heere, wilt u dat bloed ook vanmorgen in de verkondiging op schuldverslagen harten sprenkelen, opdat zij vertroosting en leven mogen ontvangen in de verkondiging van het evangelie. Heere, wilt u vanmorgen dan ook uw zegen geven over de verkondiging van uw woord, dat we zometeen gaan openen. Geef ons als gemeente aandacht en betrokkenheid, dat wij met zachtmoedigheid het woord mogen ontvangen. Heere, dat niet langs ons heen gaat of op ons harde hart afketst. Maar verbreek onze harten, Heere. Maak onze harten zacht. En laat uw woord ingang vinden, zodat het zaad van uw woord ook kan ontkiemen en vrucht mag dragen in het hart van een jongen of een meisje, een vader of een moeder, een ouder in ons midden. Heere, Wij mogen van u grote dingen verwachten. Nee, als we het van onszelf verwachten, van onze preek, van onze preekvoorbereiding, van onze gebeden, Heren, dan kan het nooit. Maar u bent die God die uw woord zegent en die door uw woord wonderlijke en heerlijke dingen doet. Ook vandaag. Want uw geest leeft en is krachtig. Ook in 2019. En daarmee gaat u door om mensen te bekeren, te veranderen en te vernieuwen. Heren, doe het ook vanmorgen. En laat uw woord zo uitgaan tot zegen in het midden van de gemeente. Tot bekering. Maar ook tot verdieping in het geloof, in de kennis van uw woord en wil, opdat er bij uw kinderen ook een hartelijk verlangen mag zijn om in uw wegen te wandelen. Niet neder te zitten, niet te wandelen op de paden van de zondaren, maar te horen bij dat volk dat uw wet met blijmoedigheid dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En niet omdat het moet, maar omdat je niet meer anders wil, niet meer anders kunt. Vanuit dat diepe verlangen, Heere, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. We leggen deze dienst in uw handen, Heere. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Verlicht ons verstand, open ons hart. Help uw dienaar om in alle eenvoud en duidelijkheid uw woord uit te leggen. En geef ook, Heere, dat door deze dienst uw koninkrijk uitgebreid, het rijk van de Satan afbreuk wordt gedaan en uw heerlijke naam wordt verheerlijkt. We bidden en vragen het u, Heere, in de naam van Hem die u altijd hoort. De Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan Gods woord openen in Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8... Waaruit we lezen vers 1 tot en met 17. En de tekst voor de verkondiging is vers 5 tot en met 11. We staan dus stil straks in de preek bij vers 5 tot en met 11 uit Romeinen 8. En we lezen dat gedeelte vanaf vers 1 nu tot en met 17. Romeinen 8, vanaf vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En wat dat inhoudt, wandelen naar het vlees, wandelen naar de geest, dat legt Paulus straks uit in de tekst van vanmorgen, vers 5 tot en met 11. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God, door zijn Zoon te zenden in gelijkheid aan het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, en nu komen we dus bij de tekst van vanmorgen, want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Het vlees kan zich niet onderwerpen aan Gods wet. En daarom, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders, dat betekent als tenminste, de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. Want zovele als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet ontvangen de geest van de dienstbaarheid, opnieuw tot vrees, maar ge hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, soms is het leven heel zwart-wit. Nou bedoel ik, gemeente, met zwart-wit, er zit niks tussen. Je bent geslaagd of gezakt. Je bent ziek of gezond. Je bent gekozen of niet. Je hebt gewonnen of verloren. Leven, gemeente, is soms heel zwart-wit. Er zit niks tussen. Dat is de Bijbel ook. Jezus zegt, je loopt op de brede weg of op de smalle. Je gaat naar de hemel of naar de hel. Je bent behouden of verloren. Je gelooft of niet. Je bent in het vlees of in de geest. Heel zwart-wit. Dat zet de dingen op scherp, hè? Het is confronterend. Maar ook heel duidelijk. Je weet waar je aan toe bent. Nou, gemeente, daar gaat het om in ons leven. En ook vanmorgen. Dat je weet waar je aan toe bent. Ben je in het vlees of ben je in de geest? Nou, daar gaat het over in het gedeelte wat we net gelezen hebben. Het gaat eigenlijk over twee manieren van leven. Twee manieren van leven en het resultaat daarvan. Dat zijn de punten voor de preek. Onze eerste gedachte is twee manieren van leven. Leven naar het vlees, leven door de geest. En we kijken vervolgens als de tweede gedachte naar het resultaat van die twee manieren van leven. Heel zwart-wit. En waar het voor ons natuurlijk om gaat, hè, voor jou, voor u, voor mij, is dat je erachter komt. Is het zwart of is het wit? We gaan zingen eerst, gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 1 weer. Net zongen we vers 1. Nu zingen we het tweede en het derde vers. En dan komen we ook weer die twee manieren van leven tegen. Heel zwart-wit. Het leven naar de geest, vers 2. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. En vers 3. Dan heb je het leven naar het vlees, gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Ik noemde u Psalm 1, vers 1 en 2. Ik heb voor u de volgende afkondiging. Op zondag 14 juli beleefd welzijn hoopt dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst zal de heer A.G. de Zwart bevestigd worden tot ouderling kerkrentmeester. De collecte voor vandaag, eerst is bestemd voor de ZOA. Dat staat voor Zuidoost-Azië. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is eveneens voor de kerk. Dat was de afkondiging. Wij mogen onze gaven geven voor de heren, voor onze naasten. En wij zingen uit Psalm 1, het tweede en het derde vers. Mag ik iets vragen, gemeente? Waar loopt u nou eigenlijk het meest aan te denken? Als je even niks te doen hebt, hè? Je laat je gedachten zo gaan. Waar gaan ze dan naartoe? Zegt dominee, wat heb u er nou mee te maken? Waarom vraagt u dat? Nou, dat heeft natuurlijk een reden, gemeente. Waar jij het meest aan denkt, ben je waarschijnlijk ook het meest vol van. Ja, waar je het meest aan denkt, ben je het meest vol van. Iemand heeft iets gezegd en volgens mij heeft hij gelijk. Je godsdienst is wat je doet als je alleen bent. Ja? Je godsdienst is wat je doet als je alleen bent. Als je alleen bent en er is niks wat je afleidt. Waar ben je dan mee bezig? Waar denk je dan aan? Nou, dat is waar je voor leeft. Is dat je werk? Je vriend? Vriendin? Je bankrekening misschien? Je uiterlijk? De aanstaande vakantie? Waar je al vol van bent? Of is het iets anders, gemeente? Iemand anders. Waar je het meest over denkt, is wat jou het meest bezighoudt. En dan zegt de Bijbel, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Vers 5. Of je bedenkt de dingen van het vlees. Of je bedenkt de dingen van de geest. Zwart-wit, hè? Ja, dat is confronterend. Maar ook duidelijk. Je weet waar je aan toe bent. En daar ging het vanmorgen om, hè? Dat je weet waar je aan toe bent. U zegt, hoe kun je dat weten? Nou, kijk maar mee wat Paulus erover zegt. Hij heeft het in het gedeelte van vanmorgen, Romeinen 8, over twee manieren van leven. Hij zegt, of je leeft naar het vlees, of je leeft naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Laten we eerst even kijken wat Paulus zegt over het vlees. Vlees, dat weet u waarschijnlijk wel, hè? Vlees, dat heeft natuurlijk niks te maken met het vlees van je lichaam. Of het vlees waarvoor je naar de slager gaat. Maar vlees, dat is het woord wat de Bijbel gebruikt om, ja, aan te duiden wat wij mensen door de zonde geworden zijn. Wij zijn vleeselijk. En dat betekent, we zijn, ja, ongehoorzaam, eigenwijs. En door de zonde vooral heel egoïstisch geworden. Heel erg op onszelf gericht. We zitten niet meer vol van liefde tot de Heer en tot onze naaste. Maar wij zitten vol met eigen liefde. En Paulus zegt, dat komt er ook uit. Als jij in het vlees bent, zegt hij, dan wordt ook je denken beheerst door het vlees. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Dat hoort bij elkaar. Wat is dat, dat denken van het vlees? Nou, gemeente, dat is een manier van denken waarbij het vooral om jezelf gaat. Waarbij het vooral om jezelf draait. Wat vind ik leuk? Wat komt mij uit? Waar heb ik zin in? En wat levert het mij op? Zie je? Je bent vooral bezig met jezelf. Kun je ook altijd zien in je leven, want je bent ook letterlijk meer met jezelf bezig dan met God. Je bent ook letterlijk meer met jezelf bezig dan met God. Je kijkt waarschijnlijk meer in de spiegel op de badkamer dan in de spiegel van Gods woord. Meer bezig met je hobby's dan met de Heere. Meer bezig hoe vaak je geliked wordt op Facebook dan met de vraag of God jou ook liked. Dat is denken naar het vlees. Draait om jezelf. Dat leven naar het vlees, gemeente, dat is ontzettend makkelijk. Daar hoef je nog helemaal niks voor te doen. Dat hoef je niet aan te leren, dat gaat vanzelf. Het enige wat je ervoor moet doen is, zoals ze dan vandaag zeggen, je hart volgen. Het is nog nooit zo makkelijk geweest als vandaag. Ja, want ja, daar is onze tijd natuurlijk vol mee. Doe wat je wilt. Doe wat jij wilt. En hoe vaak hoor je het niet? Volg je hart. Iemand verbreekt zijn relatie voor een ander. Ja, ik heb mijn hart gevolgd. Volg je hart. Ja, we denken wel, gemeente, wat er uit ons hart komt, zegt de Bijbel, is vijandschap tegen God. En dat is het volgende wat Paulus zegt, hè, over dat denken van het vlees, vers 7. Daar zegt hij, hè, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Heftig, hè? Vind je dat niet heftig, gemeente? Dat er in jou en mijn hart van huis uit vijandschap zit tegen God. Ja, toch is het zo, gemeente. Dat zeggen we misschien niet. Dat zeggen we misschien niet. Maar het is wel zo. In jou en mij zit van huis uit een diepe innerlijke afkeer tegen God. Het begon in het paradijs, hè. Daar hebben we heel radicaal met God gebroken. We zijn in opstand gekomen tegen onze koning. Want we wilden het zelf voor het zeggen hebben. We wilden zelf op de troon zitten. En bepalen wat we doen. En jongelui, je leest soms wel eens in de kranten of nieuws. Over een land waar een staatsgreep gepleegd is. Een coup. Mensen grijpen naar de macht. En willen de overheid de regering aan de kant zetten. Dat doen ze natuurlijk niet omdat ze zulke grote vrienden van die regering zijn. Nee, ze haten die regering. Nou, zo zijn wij in het paradijs ook haters van God geworden. Jij zei, hallo dominee, maar ik haat God toch niet? Ja, maar waarom doe je dan toch steeds weer wat God niet wil? Waarvan je diep in je hart weet dat de Heer het niet wil. Je toch voor kiest om je eigen gang te gaan. Waar komt dat vandaan? Het is vijandschap. En God. En dat kun je ook zien, gemeente. Weet je waar je dat aan kunt zien? Dat zegt Paulus ook in vers 7. Waaraan kun je zien dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God? Wel, zegt hij, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. En het kan dat ook niet. Net zoals die rebellen, hè, die staatsgreep plegen. De overheid niet willen gehoorzamen, de wetten van het land opzij zetten. Zo doen wij dat ook. Wij onderwerpen ons niet aan de wet van God. Hè, je hoeft de kranten maar bij te pakken, nieuws te volgen. En je ziet het elke dag. En je hoeft helemaal niet eens zo ver te gaan. Want als je eerlijk naar je eigen hart kijkt, gemeente, dan zie je het ook. Waarom liegen wij? Heel simpel, omdat je je eigen hartje liever hebt dan de waarheid. En dan God. Nou, dan onderwerp je je niet aan de wet van God. En waarom ben je diep in je hart zo jaloers op dat familielid, die broer die... Omdat je het eigenlijk niet kunt hebben dat het hen beter afgaat dan jou. Zie je? Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Als de Heere zegt, gij zult niet begeren. En zo kunnen we doorgaan. Dit is portretgemeente van mijn en uw leven. Het denken van ons vlees is vijandschap tegen God. En daarom onderwerpen wij ons niet aan de wet, aan de geboden van de Heer, maar overtreden die elke dag. En zelfs als je de Heer lief hebt en zijn wet hebt lief gekregen, dan weet je nog dat je nog steeds geneigd bent tot alle kwaad. Zo zijn wij van nature. Het draait bij ons alleen maar om onszelf. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een satelliet. Wat doet een satelliet? Een satelliet die beweegt zich om de aarde. Kan ook een andere planeet zijn natuurlijk. En dat gaat steeds maar door. Hè? Steeds draait die satelliet in dezelfde baan. Nou, zo is het met ons mensen ook. Wij zijn net satellieten. Ons denken en doen, gemeente, dat draait en dat cirkelt alleen maar om onszelf. Als je een leuke test wil doen, moet je maar naar een foto kijken waar je zelf op staat. Groepsfoto waar je zelf op staat. Naar wie kijkt u het eerst? Naar wie kijk je het eerst? Die satellietgemeente, die cirkelt alleen maar om onszelf. Hoe kan dat nou anders worden? Ja, dan moet die satelliet uit zijn baan geslingerd worden. Dan gaat hij op een andere planeet draaien. Nou, dat is nou bekering. Dat is wat de Heer nou doet bij bekering. Dan draait je denken en doen niet langer meer om jezelf, maar dan gaat het draaien om God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? He, dat gebeurt er als God in ons leven werkt. Dan wordt hij als het ware uit die baan van je eigen ik geslingerd. He, dat leven waarin het eerst alleen maar om jezelf draaide. Dan vindt er een grote omslag plaats. En dan krijg je gemeente letterlijk een ander leven. Een ander leven. Zei dit vroeger wel eens, hè? Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die kent een ander leven. Maar dat is ook echt zo. Als je de Heer leert kennen, krijg je een ander leven. Want dan heeft niet meer het vlees het voor het zeggen. Maar dan krijgt iemand anders het voor het zeggen. De Heilige Geest. En hoe ga je dat merken? Nou, dat merk je altijd hieraan, gemeente, dan komt er een strijd in je leven tussen vlees en geest. He, Paulus zegt in Galaten 5, die twee die staan tegenover elkaar. En zeker in het begin kan dat ook een intens conflict in je leven zijn. Want ja, de Heilige Geest wil natuurlijk niet dat je naar het vlees leeft. Maar het vlees wil niet dat ik naar de geest leef. Dat vlees onderwerpt zich niet zomaar aan de Heilige Geest. En daarom is er in het leven van een christen een strijd. Een strijd tussen vlees en geest. Maar het heerlijke, de geest is altijd sterker. Geest is altijd sterker. John Bunyan heeft dat prachtig beschreven in zijn boek De Heilige Oorlog. Dat gaat over die strijd van God om stad mensenziel. Stad mensenziel. Wordt heroverd door de Heilige Geest. En wat zie je dan gebeuren? Dan zie je gebeuren, gemeente, op steeds meer gebouwen gaat de vlag wapperen van prins Emmanuel. De geest is sterker. En hij zorgt ervoor dat op steeds meer terrein in je leven de vlag van prins Emmanuel gaat waaien. Wat gebeurt er dan? Nou, kijk maar mee, nog een keer naar vers 5. Die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Dus ja, dan ga je de dingen bedenken, zegt Paulus, die de Heilige Geest graag wil. Je zegt, dominee, hoe merk je dat dan? Dat is heel eenvoudig, gemeente. Dan komt er een verlangen om te mogen leven tot eer van God. En dan wordt het je gebed, zei ik net al, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Je gaat de dingen bedenken die de geest graag wil. En wat zijn de dingen van de geest? Dat zijn de dingen van het koninkrijk van God. Dan komt er een drijf in je leven, jongelui. Hoe kan ik de Heere behagen? Hoe kan ik het goede zoeken voor mijn ziel? Dan hoeft niemand meer tegen jou te zeggen dat je moet bidden. Of de Bijbel moet lezen. Want dan doe je het. Ik heb jarenlang de Bijbel dichtgelaten. Ik heb jarenlang niet gebeden. Dat durfde ik niet en dat wilde ik ook niet. Want mijn leven was niet in overeenstemming daarmee. Ik vond dat schijnheilig. Maar toen de Heer met zijn geest in mijn leven ging werken. Gemeente, was het eerste wat ik ging doen. Die Bijbel weer open. In mijn handen vouwen. Want ik ging de Heer zoeken. Dat gaat vanzelf. Hoe komt dat? Dat doet de Heilige Geest. Dan hoeven ze je niet meer mee te sleuren naar de kerk op zondag. Want dan wil je het zelf. En dan ben je ook niet meer zo vol van jezelf. Maar je wordt steeds meer gericht op de Heere en je naaste. En dan gaat ook de vrucht van de geest groeien. Liefde. Blijdschap, geduld, zachtmoedigheid, goedheid. Mensen gaan het aan je merken. Ik ken het verhaal wel van die boer die altijd zijn dieren sloeg. Mensen zeiden hij is veranderd, hij slaat zijn dieren niet meer. De Heilige Geest maakt je zachtmoedig. Hoe komt dat dan? Nou kijk maar wat Paulus zegt in vers 9. Doch gijlieden zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. Hier worden gemeente twee hele belangrijke dingen gezegd over een christen, over een kind van God. Kijk u even mee. Het eerste wat Paulus zegt, gijlieden zijt niet meer in het vlees. Een christengemeente is niet meer in het vlees. Betekent dat dan dat een christen geen last meer heeft van de zonde? Van het vlees? Nee, dat zegt Paulus niet. Dat bedoelt hij niet. Anders had hij ook niet gezegd in Galaten 5, ik zei het net al, dat de geest en het vlees tegenover elkaar staan. Als je de Heere kent, gemeente, betekent niet dat je geen last meer hebt van de zonde en van het vlees. Het is een levenslange strijd tussen vlees en geest. Maar Paulus zegt hier, je bent niet meer in het vlees. Je bent niet meer in de macht, in het domein van het vlees. Er heeft een principiële overgang plaatsgevonden van het vlees, van de sfeer van het vlees, naar de geest. Er heeft een principiële overgang plaatsgevonden. Denk even aan een Noord-Koreaan. Die vlucht van Noord-Korea naar Zuid-Korea. Op het moment dat hij de grens over is, gemeente, heeft er een principiële overgang plaatsgevonden. Hij is niet meer in Noord-Korea. Hij is voortaan in Zuid-Korea. En zo is het ook met de christengemeente. Die staat principieel aan de kant van de Heilige Geest. Die heeft het domein van het vlees verlaten. Natuurlijk, we kunnen uit zwakheid in zonde vallen. Maar de zonde is niet meer de baas in je leven. Kijk, die man uit Noord-Korea, die heeft misschien nog heel veel van Noord-Korea in zijn hart. Die angst en die dreigingen die hij jarenlang heeft meegedragen, dat zit nog steeds in zijn hart. Hij heeft nog steeds heel veel van Noord-Korea in zich. Maar hij is niet meer in Noord-Korea. En zo is met de christen ook. Je hebt misschien nog wel, het vlees is nog wel in mij, maar ik ben niet meer in het vlees. Want er heeft een principiële overgang plaatsgevonden. En je hebt een andere Heere gekregen. Die heeft het voor het zeggen in je leven, dat is de Heilige Geest. Dat is het eerste wat ik ervan wil zeggen. Dus er heeft een overgang plaatsgevonden van het domein van het vlees naar het domein van de geest. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest van God in u woont. En zo anders, hè? Dat betekent als de minste. He, u bent in de geest, zegt Paulus, als de minste de geest van God in je woont. En dat is dus het tweede kenmerk van een christen. We zagen net, een christen is niet meer in het vlees. En het tweede kenmerk wat Paulus die beschrijft. Een christen is iemand waar de geest in woont. Hij is in de geest. Dat is het beslissende kenmerk van een christen. He, want hij zegt er gelijk achteraan in vers 9. Als je de geest van Christus niet hebt, dan komt hem, en dat is hier de Heer Jezus, dan komt de Heer Jezus jou niet toe. Dus ja, dat is heel ernstig. Als je de geest niet hebt, dan ben je dus ook niet van Christus. Dan hoor je dus ook niet bij de Heer Jezus. Maar andersom is het natuurlijk ook waar. Als je van Christus bent, zegt Paulus, ja, dan heb je ook de geest van Christus. Ja, ons avondmaalsformulier zegt dat zo mooi. De geest die in Christus, als in het hoofd woont, woont ook in ons ledematen. Dus de Heer Jezus, het hoofd in de hemel, is verbonden met zijn lichaam, met zijn ledematen, door de geest. En daarom, kijk even mee, vers 9 en 10... Daarom kan Paulus het in vers 9 hebben over de geest van Christus die in ons woont. Terwijl hij in vers 10 het heeft over Christus zelf die in ons woont. Dat zijn geen twee verschillende dingen. Want de geest is de geest van Christus. En je zou dus kunnen zeggen, als de Heilige Geest in je woont, dan woont ook Christus zelf in je. Want de geest is de geest van Christus. De geest die in het hoofd woont, woont ook in ons de ledematen. Nou, hier heb u het geheim van een christengemeente. Die mag zeggen, de geest woont in mij en Christus woont in mij. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Weet jij dat ook? Dat de Heer Jezus in je leeft. Jongens en meisjes. Daar hoef je echt geen 40 voor te zijn, hoor. Kan ook als je 14 bent. In Engeland was een jong meisje van 12 jaar. Die de Heer Jezus leerde kennen. Ze was niet eens kerkelijk. Ze ging nooit naar de kerk op zondag. Maar ze ging wel naar de zondagschool. En door de Bijbelverhalen die ze daar hoorde van de dominee, dominee Richmond, kwam dit kleine meisje, Jane, tot geloof. Ze werd ziek. TB. Had je toen nog veel. Haar ouders moesten eigenlijk niks van het geloven van de kerk hebben. Maar Jane was zo ziek, dat toen ze vroeg mag de dominee komen, haar vader en moeder het goed vonden. En dominee Richmond ging naar haar toe. En hij zag het wel, dat gaat niet lang duren meer met Jane. Jane gaat sterven. En hij vroeg, Jane, wat is jouw hoop? Waarop dat meisje antwoordde, 12 jaar oud. Jezus daar. En Jezus hier. En toen wees ze naar haar hart. Hoef je niet oud voor te zijn. Om dat te mogen weten. Jezus daar. Jezus hier. Kijk, dat is het wonder van Gods genade, gemeente. Dan is je leven uit die baan geslingerd waarin het alleen maar draaide om jezelf. En dan gaat de geest in je werken en dan wordt alles anders. Dan krijg je een vermaak, een vreugde in de dingen van de Heer. En dan mag je ook ervaren dat de geest in je leven werkt. Dan is het voorbij, met het bedenken van de dingen van het vlees. Dan hoeven ze je niet meer te waarschuwen tegen de zonde. Want dan wordt de zonde je bitter. Al zou je het mogen doen. En al zou niemand je zien. Dan wil je het nog niet. Want het doet zo'n pijn. En het is zo bitter. En boven alles, gemeente, dan wordt de Heer Jezus je dierbaar. En want daar is het de geest altijd om te doen. Om de Heer Jezus in je leven te verheerlijken. Want we zagen het net, hè? Hij is de geest van Christus. Hij leidt je tot Christus. Hij brengt je tot die hartelijke overgave aan hem. Hij leert je rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zodat je mag zeggen, op het Godslam rust mijn zielen. Hij brengt je tot de gemeenschap, de steeds nauwere gemeenschap met Christus. En zo verenigd en verbonden met de Heer Jezus, gemeente, gaat Christus ook in je leven. Krijgt de Heer Jezus, zoals Paulus zegt, een gestalte in je leven. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Nou, dat was onze eerste gedachte. We hebben gekeken, gemeente, naar twee manieren van leven. En kijken we vervolgens onze tweede, laatste gedachte naar het resultaat van deze twee manieren van leven. Dan gaan we naar vers 6. Want daar vertelt Paulus wat nou het resultaat is als je dat bedenken van het vlees volgt. En wat het resultaat is als je het bedenken van de geest volgt. Ik begin even met dat laatste. Het bedenken van de geest. Want daar zegt hij van: het bedenken van de geest is het leven en vrede. Drie dingen noemt Paulus eigenlijk in dit gedeelte over wat het resultaat is van het bedenken van de geest. En de eerste vindt u dus in vers 6, dan noemt hij leven en vrede. En de derde vindt u zometeen in vers 10. Dat noem ik hoop. Hoop. Ik loop dat even langs. Het bedenken van de geest, zegt hij, is het leven en vrede. Ja, gemeente, God kennen is het leven. De Heere zegt, die mij vindt, die vindt het leven. En dan moet je goed begrijpen, dat leven dat begint niet pas straks, in de hemel of zo. Maar dat leven dat begint nu al. Heer Jezus zegt, dit is het eeuwige leven. En niet dit wordt het eeuwige leven. Nee, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En eeuwig leven, hè, dat zegt in de Bijbel niet alleen maar iets erover dat het eeuwig duurt. Dat het altijd duurt. Maar eeuwig leven, dat zegt ook iets over de kwaliteit van dat leven. Dat is pas leven. Als de geest van God in je woont. Bedenken van de geest is het leven. En dat geeft ook vrede. Ja. Allereerst natuurlijk vrede met God. Als je zonden zijn vergeven. En je schuld is weg. Wat geeft dat een vrede in je ziel? Kent u dat? Hey, je weet wel, hè, als in de christenreis van John Bunyan, christen met zijn pak, zijn zondepak bij het kruis komt. Dan raakt hij dat zware pak wat hem zo neerdrukte kwijt. En wat geeft dat een vrede en een vreugde in zijn hart, ja. Wat geeft het een vrede als je zonden vergeven zijn. En de Heilige Geest, gemeente, getuigt daar ook van in je hart. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dan mag je zeggen, wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met je naaste. Je kunt een ander lief hebben, gemeente. Je kunt zelfs je grootste vijand lief hebben. Als de liefde van God in je hart woont. En Ook vrede met jezelf. Ja. De Heilige Geestgemeente leert je ook tevreden zijn, vrede hebben met jezelf, met je levensomstandigheden, met de situatie waarin je verkeert. Ook al kan die heel moeilijk en heel zwaar zijn. En Paulus zegt dat zelf ook. Ik heb geleerd, zegt hij, om vergenoegd te zijn met wat ik ben. Spurgeon vertelt over een arme hutbewoner die een droog stuk brood at, zijn glas met water vulde en zei: dit alles heb ik en ook nog Christus. Hij had vrede. Dat doet de Heilige Geest. Die geeft vrede met God, met je naaste, met jezelf, met je levensomstandigheden. En dan de derde vruchtgemeente die Paulus noemt, dan gaan we even naar vers 10. Dat is hoop. De Geest geeft leven, vrede, maar hij geeft ook hoop voor de toekomst. En dan spring ik even naar vers 10, want daar zegt Paulus: en indien Christus in uw lieden is, zo is wel je lichaam dood om der zonde wil, maar de Geest is leven om der gerechtigheid wil. Het lichaam is dood om der zonde wil. Wat betekent dat? Dat betekent, gemeente, je lichaam, ook het lichaam van een christen, ook het lichaam van een kind van God, je lichaam is aan de dood onderworpen. He, wij moeten een keer sterven, ook kinderen van God. Is een gevolg van de zonde. Maar, zegt Paulus, maar de geest, met een kleine letter hè, maar de geest is leven, om der gerechtigheid wil. Al moet je lichaam sterven, zegt hij, je geest leeft. Je was dood, in de zonde en in de misdaden, maar God heeft je levend gemaakt. De geest is leven om der gerechtigheid wil. En gerechtigheid, hè, dat slaat hier op het verlossingswerk van God. Vanwege het verlossend handelen van God is je geest tot leven gewekt. Hè, mijn lichaam moet nog sterven, maar mijn geest mag leven. Tot in eeuwigheid. En gemeente, niet alleen mijn geest heeft toekomst, maar zegt hij in vers 11, ook je lichaam heeft toekomst. Want lees maar mee, vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de dood heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. He, we zagen net, ja, je lichaam moet nog sterven, maar hier zegt hij in vers 11, straks zal je lichaam ook opstaan. Zie je? God doet geen half werk. He, hij wekt nu al je geest op, als je wedergeboren wordt. De geest is leven om der gerechtigheid wil, maar dat is nog maar het begin, zegt Paulus. Straks wekt hij ook ons lichaam op. He, zoals op de paasmorgen de geest de Heer Jezus uit de dood deed opstaan, zo zal hij straks al Gods kinderen doen opstaan uit de dood. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt dus een geestelijke opwekking in dit leven, en er is een lichamelijke opwekking na dit leven. He, dat is de hoop van het geloof. Dat je met een totaal vernieuwd lichaam straks God mag dienen. Hier heb je nog zo'n last van de zonde en van het vlees. Maar dat zal straks niet meer kunnen. Hier kun je het soms nog zo moeilijk en zwaar vinden om jezelf ertoe te zetten, om je knieën te buigen, te bidden, de Bijbel te lezen, omdat je zo lui en zo traag bent. Maar dat zal straks niet meer kunnen, gemeente. Dan mag je God dienen met heel je hart, met heel je ziel en met al je krachten. Ken jij die hoop? Wie heeft er vanmorgen in waarde die hoop nog niet? Omdat je nog in het vlees bent. Ja, gemeente, dan weet u, dan heb je ook toekomst, hè? Maar wel een andere toekomst. Paulus zegt in vers 6, hè? Het bedenken van het vlees is de dood. En dat betekent, gemeente, hè? Als jij los van God leeft, dan ben je dood, zegt de Bijbel. Al ben je springlevend, dan ben je toch dood. Nu al. Dat is eigenlijk net gemeend als met een boom die losgehakt is van zijn wortels. Ik heb het wel eens gezien bij ons achter, pastorie. Zo'n willig, werd omgehakt. En die lag op de grond en was aan het uitlopen. Die takjes en die blaadjes. En het gaat gewoon een poosje door, hè. Het lijkt alsof die leeft. Kan nog een heel tijdje doorgroeien. Maar op een gegeven moment is het voorbij. Want er zit geen leven meer in. En zo is het met ons mensen ook, gemeente. Al zijn we springlevend, al lijkt het heel wat. Los van God, zegt de Bijbel, ben je dood. Nu al. Dood door de misdaden en de zon. En als dat zo blijft in je leven, ja, dan volgt straks ook de eeuwige dood. He, want Paulus zegt in vers 8... die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Als u vanmorgen nog in het vlees bent, gemeente, dan kunt u de Heere niet behagen. Dat is toch vreselijk? Gemeente, dat is toch het ergste wat er is? Als de Heer het van jou moet zeggen, ik heb geen behagen in je. Als God een mishagen aan u heeft. Vind je het ook erg? Ik hoop zo, gemeente, dat je dat erg vindt. Die gedachte dat God een mishagen aan je heeft. Misschien moet u dat eens doen. Als u straks thuis komt. Als u nog niet weet dat de Heilige Geest in u woont. Hè, dan moet je concluderen dat je nog in het vlees bent. En Paulus zegt in vers 8, dan kun je dus God niet behagen. Dat zouden we misschien gemeente gewoon thuis eens op moeten schrijven. Als we uit de kerk komen. Ik kan God niet behagen. Wie weet wat voor gezegende uitwerking dat kan hebben. Spurgeon deed dat een keer, hè. Hij preekte. Hij zei tegen de mensen, als u nog niet weet dat u behouden bent, dan moet u thuis maar eens opschrijven. Ik ben veroordeeld. Er waren verschillende mensen die dat deden. Die schreven op een groot papier thuis, veroordeeld. Er was een jongen, die keek naar dat blad. En hij vond het zo vreselijk, dat hij in huilen uitbarstte. En voor de Heer op zijn knieën ging. En er waren meer mensen, die dat tegen Spurgeon vertelden. Nou, ik hoop dat het bij u ook zo is. Dat je het niet kunt hebben. Dat je van jezelf moet constateren. Ik ben nog in het vlees. Ik kan God niet behagen. Want gemeente, dat hoeft niet, hè. Je hoeft helemaal niet naar het vlees te leven. En ik ga vanmorgen nog zelfs een stap verder. Daar heeft u zelfs het recht niet op. Kijk, dat de wereld zo leeft, gemeente, dat de wereld naar het vlees leeft. Daar kun je nog van zeggen, die weten niet beter. Maar u wel. U leeft onder het woord van God. U weet wat de Heere wil. U kent het evangelie. U weet wat de Heere belooft in zijn woord. Dan heb je toch het recht niet om naar het vlees te leven. Lieve gemeente, dat is toch niet normaal? Dat je in de kerk zit en leeft naar het vlees. Dat is toch niet normaal? Nee, dat is niet normaal, gemeente. Dat is abnormaal. Want hoe kun je het nou normaal vinden om zonder de Heer te leven? Je bent gedoopt. Toen al heeft de Heer je geroepen om de wereld en de zonde te verlaten. Toen al heeft de Heer je geroepen om naar de geest te leven. En heeft hij niet alleen maar geroepen, hij heeft je ook de belofte gegeven van de Heilige Geest die in jou wil wonen en werken. Of vind jij het ook niet meer normaal? Dat leven naar het vlees. En wil je dat niet meer? Word je dat vlees ook zo ontzettend moe? Nou, roep dan de Heer aan. Heere, werk met uw geest in mij. He, want ik zei al, de geest is de geest van Christus, van de Heer Jezus. De Heer Jezus beschikt over de Heilige Geest. En dan mag je me aanroepen, Heere, vernieuw mijn leven. En haal mij uit die macht en die sfeer van het vlees. Ik kan dat zelf niet, dat is te sterk, dat voel ik ook wel. Maar doet u het dan? Nou, dat is het goede nieuws vanmorgen, gemeente. Wat je niet bent, kun je gelukkig wel worden. Ik zei aan het begin, Romeinen 8 is heel zwart-wit. Maar het wonder van Gods genade, gemeente, is dat zwart wit kan worden. Dat kan in het gewone leven nooit, hè? Iets wat zwart is, kan niet wit worden. Maar God kan het wel. Die maakt zwarte harten wit. Vlees wordt geest. In Afrika leefde in de 19e eeuw een stam. De Barotsi-stam. En zij hadden een koning. Ze werden geregeerd door een koning die bekend stond om zijn enorme wreed. Stond erom bekend dat hij steeds weer nieuwe martelingen bedacht. Ze noemden hem de menselijke tijger. Vandaag was er een Franse ontdekkingsreiziger die in dat gebied op bezoek kwam. En hij bezocht daar ook een zendingspost. Op die zendingspost werkte een Franse dominee. Dominee Coyard. Hij bleef daar een paar dagen. En toen werd het zondag. En die Franse ontdekkingsreiziger geloofde helemaal niet in God. Maar om niet al te onbeleefd te zijn, ging hij zondags met de dominee mee naar de kerk op die zendingspost. En tijdens die preek, tijdens het luisteren naar die preek, zag hij een man die ontzettend zijn aandacht trok. Een man die heel intens luisterde. Hij vroeg aan het eind van de dienst, dominee, wie was die man die naast mij zat, die zo aandachtig luisterde? Waarop de dominee zei, oh, dat was koning Lewaniki. Was hij dat? Ja, dat is die. En toen zei die Fransman, als Jezus Christus dat kan, dan wil ik hem ook kennen. Ja, dat kan Jezus Christus, gemeente. Hij geeft zijn geest aan mensen van vlees. Dat doet hij ook vandaag. Waarom niet aan jou? Waarom niet aan u? Roep hem aan. En laat het je gebed zijn. Zo doet hij ook aan mij. Amen. Psalm 143 gaan we zingen. 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143 vers 10. samen de Heere danken. We doen ook voorbeden. Voor mevrouw Janneke Neuteboom in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Ze maakt het goed op dit moment. Er wordt nog op één uitslag gewacht. We bidden voor mevrouw Joke van Wijngaarden, die deze week weer een chemokuur krijgt. Voor Mariette Breugem, om licht en kracht, zodat zij moed mag ontvangen. En voor Marieke Breedveld, die op oriëntatiereis is. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, eigenlijk hebben we al gebeden om wat we nodig hebben. Vat gij onze hand en laat uw goede geest onze schreden besturen. Onze schreden, Heere, die van huis uit altijd van u afgaan. Altijd de verkeerde kant op gaan. Dat is leven naar het vlees, hebben we vanmorgen gehoord. Maar dank u wel dat uw genade zo machtig is, dat u de voeten van mensen zet op de weg van de vrede. Dat u mensen leert gaan en wandelen in uw wegen. Dat u die satelliet om weet te gooien. Niet meer in dat leven waarin het alleen maar gaat en draait om jezelf. Soms heel grof en openlijk en soms heel subtiel en fijnzinnig. En heel vroom, dat kan ook nog. Heel vroom en toch draait het alleen maar om onszelf. Heere, bevrijd ons ervan. En geef ons bekering en vernieuwing van ons leven. En als u dat gedaan hebt, Heere, wilt u ons steeds weer vervullen met uw geest. Opdat we steeds afhankelijker worden van uw geest. Want dan zijn we niet meer in het vlees zit nog wel in ons. En het is nooit te vertrouwen. Het is een aartsvijand die we in ons omdragen. En die ons altijd op het verkeerde been zet. Heere, geef dat we een heilige argwaan mogen hebben ten opzichte van onszelf, een heilig wantrouwen van onszelf, opdat we steeds weer zullen vragen: Goede Geest, geleid gij mijn schreden en doe mij wandelen in het licht van uw waarheid. En Heere, als wij nog leven naar het vlees, en dat weten we vanmorgen, als we eerlijk zijn, wilt u dan alstublieft ons laten zien hoe gevaarlijk dat is. Want dan kunnen wij u niet behagen. En wat is dat vreselijk als u van ons moet zeggen: ik vind geen behagen in jou. Heren, dat we daarvan zullen schrikken. Daarvan aan het denken worden gezet. Daar verbroken en verdrietig van worden. Dat we u, die goede God, mishagen. Opdat we tot berouw en bekering mogen komen. En die goede geest ook in ons gaat werken. Heren, we mogen ook elkaar aan u opdragen vanmorgen. De gemeente, dat u met uw heilige geest hier wonen en werken, opdat velen naar de geest mogen leven. En het denken van de geest ook in ons gemeenteleven, in onze omgang met elkaar, in ons persoonlijk leven, zichtbaar mag zijn. Dat wij aan ons gezien kan worden, dat wij anders zijn. Dat wij anders zijn dan de wereld. Waarin het altijd draait om ikke, ikke, ikke. Maar dat het bij ons mag zijn. Hij, jij en dan pas in de derde plaats ik. Zo draait u dat rijtje met persoonsvormen om, zoals we het op school leerden. Ik, jij, hij. Het wordt in uw koninkrijk. Hij, jij, ik. Steeds meer onszelf wegcijferen, steeds meer gericht op u en onze naasten. Wat zal dat tot zegen zijn, Heren? Zegent u de gemeente, de kerkenraad, de broeders in het werk wat ze mogen doen. De nieuwe, dat u ook hem vervullen met uw geest, opdat hij dat werk met vreugde en blijdschap mag vervullen. Zegt u dominee Breuren. Geef hem de wijsheid en de kracht en de liefde en de lust om steeds weer de rijke schatten van uw woord met de gemeente te delen. Zegen ook, Heren, hen die u bijzondere ondersteuning nodig hebben. We denken aan Janneke Neuteboom in Gent. Dank u dat ze het goed mag maken. Dat u het wonderlijk goed hebt gemaakt. De situatie die zo ernstig was, mag ook die laatste uitslag goed zijn. We geven dat verwondering en dankbaarheid haar hart mag vervullen. Geeft u kracht aan mevrouw van Wijngaarden, die deze week weer een chemokuur krijgt. Het kan intensief zijn, er zoveel in je lichaam verandert. Mag haar hoop en vertrouwen, Heer, op u zijn. We bidden voor Mariette Breugen. Dat ze ook moed mag ontvangen in haar moeilijke, zorgvolle omstandigheden. Heren. Als u erbij bent, dat hebben we vanmorgen ook mogen horen. En u geeft uw vrede. Dan geldt dat ook in hele moeilijke omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat omstandigheden makkelijk zijn als we die vrede hebben. Maar dat u in die moeite en zorg uw vrede wil geven. Zodat we het aan kunnen. Ook als we het naar onszelf bijna niet aankunnen. We bidden voor Marieke, die op oriëntatiereis is. Geef haar een goede tijd. Deze oriëntatie op haar toekomst en het werk wat ze straks mag gaan doen. Wilt u haar sparen en bewaren. En geef in haar hart liefde en verlangen om dienstbaar te zijn voor u en voor uw koninkrijk. Ook als het straks tot een uitzending zal mogen komen. We bidden u, Heren, voor hen die straks vakantie hebben. Wilt u hen een goede tijd geven van rust en ontspanning. Wilt u bewaren. Onderweg. Op de wegen waar wij gaan. Geef dat op de plek waar we zijn wij u niet vergeten. Maar wij steeds bedenken dat u ons ziet. Maar ook dat waar wij ons heen spoeden. Dat gij ons kunt en wilt behoeden. We bidden voor de vakantieweken. Die deze periode ook weer plaats mogen vinden. Mag het een fijne tijd zijn. Voor cliënten en voor begeleiders. Geeft u kracht om dat toch wel intensieve werk te doen. We bidden voor hen, Heren, die nog aan het werk zijn. Geeft u hen uithoudingsvermogen tot aan de vakantie. We bidden ook, Heren, voor hen die zorg op hun werk ervaren, waar grote spanningen zijn, die we niet op ons werk achterlaten, maar ook weer mee naar huis nemen, waar we wakker van kunnen liggen. Wilt u wijsheid en kracht geven om daarmee om te gaan. We denken ook, Heren, aan hen die verblijdende feiten mochten gedenken, verjaardagen, jubilea. Heren die deze afgelopen week extra reden hadden tot dankbaarheid voor uw zorg, voor uw bewaring. We willen die dank ook voor uw aangezicht brengen. Gedenk zo heel de gemeente, Heren. En wilt u zometeen als we weer naar huis gaan, ons alle veilig thuis brengen. En als het kan, en we in de gelegenheid zijn, ons vanavond ook weer veilig bij elkaar brengen. En geef ons honger, verlangen en betrokkenheid om ook dan weer uw woord te mogen horen. We bidden en vragen het u, Heren, uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, gemeente, vers 47 is onze slotpsalm. 119, 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, 47. Gemeente, ga heen in vrede naar uw huis, verhef uw harten tot God en ontvang en draag de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.